ik heb hier vlakbij gewoon 100 meter hier vandaan. Ja. Ik wist altijd dat hier een bunker was, maar wat het precies was...
Had je enig idee dat dit er onder de grond zat?
Ja, jawel. Het gerucht was ook van, daar zit de atoombunker. Dat werd wel gezegd. Ja. Maar niemand wist wat er precies was. Dit is de eerste keer dat ik hier beneden ben.
Ja. Eindelijk. En wist je van deze plek?
Nou, wel dat er iets onder de grond zat. Maar ja, precies, nee. Ja,
gewoon nog steeds in de weekenden hier mensen zitten met liefde voor de apparatuur. Die dat nog steeds gewoon checken en gaande houden. Zodat het gewoon nog steeds werkt.
Ja.
Ja, bijzonder. Ja, wat voor type moet je daarvoor zijn? Dat je dat op die manier kunt bedenken en kunt filosoferen van wat als en als dat, dan dit?
Ja, dat groeit vanzelf. Ja.
Maar dan dit wel de optimale vorm waar je nou net uitloopt, hè?
Ja, dit is wel het laatste restje bedrijfszekerheid wat je hebt in Nederland, ja.
Ja, wat zou je hier zelf wel eens willen werken later, als je groot bent? Dat je dan zeg maar voor die verbindingen zorgt?
Ja.
En wat zou je dan doen? Zou je dan in die ziekenboeg willen werken? Of zou je naar buiten willen af en toe om die verbindingen te maken? Of op die commandopost om alles aan te sturen? Wat zou je het liefst willen doen?
Commandopost. Nou, ik zou juist naar buiten willen, want dan kan je zien hoe het er buiten allemaal uitziet en wat er allemaal is gebeurd.
Dat is ook het gevaarlijkste, hè?
Ja, maar ik kreeg dus ook allemaal uitgelegd dat ze het wel iets veiliger kunnen maken.
Ja. En dan moet je iedere keer douchen als je terugkomt.
Ja.
Meters diep onder een speeltuin, net buiten het centrum van mijn stad, ligt een groot geheim. En net als bij de vorige aflevering loop je met mij mee de trap af naar beneden. Samen zetten wij een stap terug in de tijd.
Dus er komen dan veel meer bommen, maar tegelijkertijd komen er ook veel meer troepen deze kant op. En veel sneller dan verwacht. Dus we moeten hier veel harder op gaan reageren.
Ik wil namelijk weten waarom deze plek nodig was.
Maar heel veel Arnhemmers weten niet dat hier een bunker zit.
Nee.
En wat hier zoal gebeurde.
Dus de mensen die hier zaten werden er ook op uitgezocht van hoe kunnen die mensen, hoe stressbestendig zijn ze. Want op het moment dat jij weet van, mijn familie woont in Den Haag en Den Haag is weg. Dan zijn die mensen misschien niet meer zo gemotiveerd om dan nog de telefoonlijn van de burgemeester van Zwolle te gaan repareren.
En waarom het al die tijd intact is gebleven.
De politie kwam bij ons, die riepen ook welke gek heeft dit bedacht. En het is achterlijk wat er gebeurt. Vliegtuigen konden niet meer landen. Ziekenhuizen moesten op een noodaggregaat. Het was een complete paniek.
Deze plek stamt uit een andere tijd, toen ik er zelf nog niet was. Of in elk geval te klein om te beseffen waar de generatie van mijn ouders toen bang voor was.
Je zag die schepen gaan en je zag iedereen daar kwaad worden. Daar komt allerlei emoties boven uit die tijd.
Het was heel
wonderlijk, hè?
Maar ik hoor ook hoe die tijd voor sommigen weer lijkt terug te keren.
Ongelukkigerwijs zitten we nu met een Russische leider die van mening is dat dat imperium hersteld moet worden.
Maar ik kan me niet voorstellen dat we ons zomaar laten uitschakelen tegenwoordig.
Nee. Je zou willen dat er nog meer van deze zijn? Dat we...
ik hoop dat ze... misschien doen ze het op een andere manier tegenwoordig. Ik denk dat je nu wel weer maatregelen moet nemen. Ja.
De angst van toen is er nog altijd.
Ja, wat je nu gewoon kwijtraakt. Ja. Doe eens even een tissue.
Geef ze even een tissue.
Ja, een tissue.
Mijn naam is Frank van Dijk. En dit is de 5e aflevering van De Bunker. We zijn nog altijd onder de grond. De PTT heeft in totaal 23 van dit soort NCO's gebouwd. Nucleair chemische onderkomens. Kosten per bunker tussen de 4 en de 6 miljoen gulden toen, zeg maar 2,2 miljoen euro nu. En deze bunker is de enige die nog bestaat, precies zoals toen. Compleet vanaf het PTT koffiekopje en bijpassend lepeltje in de kantine tot de PTT tandenborstel en PTT slippers in de slaapzaal. Dit is een tijdscapsule die je binnenstapt en die brengt je terug naar de Koude Oorlog. In deze 5e aflevering lopen we verder met de rondleiding en leren we meer over de bunker. Het is een gek gevoel, meters diep onder de grond, omgeven door 1320 kubieke meter beton, 164.000 kilo staal, gebouwd om een atoombom te kunnen weerstaan van 20 kiloton, en bestand tegen aanvallen met conventionele en biochemische wapens. Bizar. Want je hebt het hier niet over James Bond of over de politieke leiders van de wereld. Dit zijn technici van de PTT, die gewoon hun werk moesten kunnen doen in besmet gebied.
Hier zaten dus gewoon werkvolk die specialist waren in hun vak. Vakmensen die zaten hier. En overdag kwam je die gewoon tegen. En dan noem ik maar, dan waren ze een putje aan het graven en een tentje erop aan het zetten. En naar de hand waren ze dan hier. Je kon je ook niet opgeven voor hierbij te komen. Je werd altijd verzocht. En je moest over 3 disciplines beschikken.
Okay.
Kijk, omdat het staatsbedrijf was, was het ook... we hadden eigen brandweer, eigen reddingsdienst en eigen beveiligingsdienst en EHBO. En daar moest je ook in gefunctioneerd hebben. En dan moest je een specifiek vak hebben en dan werd je verzocht.
Ja, want er moest natuurlijk overlap zijn als mensen uitvielen.
Ja. En je moest ook die andere mensen van die andere discipline jouw vak aanleren. Dat zo breed mogelijk was. Kijk, want er werd wel niet zo vaak geoefend. Maar elke 14 dagen was je met iets bezig. Want je moest ook met snijbranden, lasapparaten, portopower, verzin het maar. Je moest ook overal aan de slag kunnen. En dat deed je dus het hele jaar door.
Het was dus werken boven de grond en onder de grond. Excelleren in je eigen expertise en kennis overbrengen aan de ander. Samenleven en werken in ploegendienst. 8 uur slapen, 8 uur werken, 8 uur standby.
Onbewust, als ik daar nou op terugkijk, werd er ook heel bewust naartoe gewerkt. Gezamenlijk eten bindt ook, hè. Kijk, en zo is het ook samen afwassen en samen een boterhammetje smeren. Samen op 1 slaapzaal, dat bindt ook, hè. Kijk, en het is natuurlijk de kunst om de leiding, om die groep samen te stellen. En dat moet ook een bepaalde klik zijn. Hè? Want echte egotrippers, die kun je niet gebruiken. Hè? Maar,
allemaal teamspelers.
Ja, het zijn teamspelers op 2 spelers na.
Over die 2 afwijkende mannen en hun speciale en essentiële rol later meer deze aflevering. Als we in het commandocentrum komen. Maar eerst iets anders. Want ik heb in aflevering 1 beloofd om nog meer te vertellen over Kuklinski. De man aan wie we de bunker eigenlijk te danken hebben. In de eerste aflevering stond ik nog boven de grond bij de speeltuin. Ik had afgesproken met een mysterieuze man met bunker. En toen ontdekte ik dus dat ik daar bovenop stond.
We staan hier niet voor niets. Het is hier.
Nee, hij is ook hier. En ja, dat is het mooie. Kijk, het ging er niet zo per se om dat hij verstopt moest liggen voor de Russen. Kijk, we hebben uiteindelijk het idee dat de Russen toch veel meer wisten dan wat wij dachten dat ze wisten. Dat kunnen we op een later moment nog wel eens uitleggen hoe dat allemaal gekomen is. Er is nog meneer Kuklinski geweest die in het Poolse leger zat.
Kuklinski, oké, daar wil ik ook meer over weten.
Nou, komt-ie. Tijdens de Koude Oorlog was het niet zozeer de vraag of de Sovjet-Unie een aanval op het Westen op Europa ging uitvoeren. De vraag was wanneer en waar. En dus draaiden de inlichtingendiensten overuren.
En waar zouden die atoombommen komen? Nou, ons leger hield elk jaar precies bij waar zij dachten dat de Russen allemaal bommen zouden gooien. Dat wat je hier ziet, dat is de kaart van 1969... En dat heet dan de militaire onderstelling. Dus niet veronderstelling, maar onderstelling. Nou, valt jullie iets op in die kaart? Jullie zijn de VIP-gasten. Ongeveer hoeveel bommen worden er ongeveer gegooid?
Heel veel.
Nou, dat is precies het goede antwoord. Eigenlijk is er geen één plek in Nederland waar niks gegooid wordt. En als je nou hier de kaart van toen overeen zou zetten, dan zie je dat er allemaal belangrijke dingen zitten. Bijvoorbeeld vliegveld, Hilversum, ons mediapark, daar zit de omroep. Soesterberg, daar zaten de Amerikanen. Leeuwarden zit een vliegveld. Nou, zo zaten er allemaal dingen. Hier gooien ze wel een hele zware bom. Ja. Nou, dat is hier in een berg, in Maastricht, daar zat het hoofdkwartier van de NAVO. Nou, daar wisten we zeker van. Daar zouden de Russen hun zwaarste bom wel voor inzetten.
En Richard Kuklinski was als Poolse kolonel betrokken bij het beëindigen van de Praagse lente. Het Warschau-pact greep in toen in 1968 Tsjechoslowakije zich probeerde te ontworstelen van het communisme. En in die periode nam Kuklinski kennis van Russische plannen om West-Europa aan te vallen en te veroveren. Bij deze move zouden tactische kernwapens worden ingezet. En zijn Poolse leger zou de eerste aanvalsgolf vormen. Let wel, hij en zijn mannen waren daarmee dus voorbestemd om als kanonnenvoer te worden opgeofferd. En de plannen hielden ook in dat zijn Polen vervolgens het doelwit zou vormen voor zo'n 400 tot 600 tactische kernwapens, die als logische represaille door het Westen zouden worden teruggevuurd. Noem het de druppel, het laatste zetje. Maar deze kennis zorgde ervoor dat tussen 1972 en 1981 Kuklinski meer dan 30.000 geheime documenten aan de CIA heeft doorgespeeld. In die papieren stonden strategische plannen van Moskou met betrekking tot kernwapens, technische gegevens over tanks en raketten, de locatie van luchtafweerstellingen in Polen en Oost-Duitsland, de Russische methode om te voorkomen dat spionagesatellieten militaire apparatuur kon ontdekken, de plannen voor de invoering van de staat van beleg in Polen en vele, vele, vele andere kwesties. Uit die Kuklinski-papieren bleek dat het Warschau-pact de tijd om tot de Nederlandse stranden te komen niet rekende in weken, maar in dagen. 3, om precies te zijn. Meer was er niet nodig om Europa te veroveren.
En als je goed hierin zou zoomen, dan staat hier 3 dagen. Dus na 3 dagen moesten ze hier bij Muiden bij de kust kunnen staan, de Polen. Ja, dit zijn best enge kaarten, om zo te zien. Maar toen de PTT ging kijken naar waar al die rode dingen kwamen, dat de PTT merkte van vrek, wij denken dat de Russen al die telefooncentrales gaan bombarderen. En nu? Oké, dan moeten we er iets voor gaan doen.
Dus deze beruchte kaart uit 1972 met het aanvalsplan voor Kuklinski was een van de redenen voor de Nederlandse regering om extra maatregelen te treffen. Waaronder dus het bouwen van deze NCO-bunkers voor de PTT. En al met al heeft de informatie die Kuklinski doorspeelde een groot en belangrijk effect gehad op de militaire plannen van de NAVO. Zo zijn het aantal kernwapens die als gevolg van een eventuele oorlog op Polen stonden gericht drastisch verminderd. En dit alles maakt hem in zijn geboorteland controversieel. De een ziet hem als een nationale held, de ander als een verrader. Hij heeft met de spionage immers zijn eed en trouw geschonden. Maar heeft hij daarmee ook een derde wereldoorlog voorkomen? Inclusief de nucleaire vernietiging van Polen? Nou, hoe is het met de beste man afgelopen? Dat vraag je je misschien af. Vlak voordat hij dreigde te worden ontmaskerd, wist Kuklinski met hulp van de CIA samen met zijn vrouw en 2 zoons te vluchten. En uiteindelijk is hij op 73-jarige leeftijd overleden in het Amerikaanse Florida in 2004. Beide zoons had hij toen al verloren. En in beide gevallen door mysterieuze ongevallen die zeer waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan de KGB, de Russische geheime dienst. Je weet wel, dat is de plek waar een Russische Vladimir alles heeft geleerd wat hem heeft gemaakt tot de man die we nu kennen als president Poetin. Maar dat is nu terug naar toen, de bunker, en verder met de rondleiding. Zo vertelde ik in de vorige aflevering dat je bij binnenkomst zo vaak de hoek om moet. Bocht na bocht. En dat heeft een hele goede reden.
Waarom moet je er over de hoek om? Dat is helemaal niet handig. Waarom bouw je dat zo? Dat is toch veel makkelijker als je gewoon rechtdoor kan lopen. Dan kun je tenminste ook als je een grote koffer bij je hebt, kun je gewoon een beetje doorlopen enzovoort. De reden voor is heel simpel. Straling kun je een beetje zien als licht. Als jij dus een hele grote lamp boven bij de deur zet en je zou een hele lange pad hebben, dan is die hele gang verlicht. Dus dat betekent dat als je een stralingsbron bij de voordeur hebt, dat die straling helemaal de bunker in komt. Dat wil je niet. Elke 90 graden hoek die je erin maakt, raak jij rond de 90% van je straling raak je kwijt. Dus je komt de deur binnen, je maakt meteen 90 graden hoek naar beneden. Dan maak je onderaan de trap weer een 90 graden hoek en weer een 90 graden hoek. En hier maak je er nog eentje, daar maak je er nog eentje. Maar uiteindelijk iets van tot 9 negens van de straling niet meer de bunker in kan komen. Dus op die manier heb je heel weinig last van straling die buiten is.
En na die bochten, dus langs 2 hele grote dikke metalen deuren met zo'n draaiwiel, Dat is de luchtsluis. Vervolgens sta je onder, ja, onder de douche.
Nou, als je naar buiten werd gestuurd, in principe altijd met perslucht, altijd in een besmet gebied. Het eerste wat je moest doen was, een radioactiviteit heeft een drager nodig. Stof, noem het maar op. En als je die drager kunt verwijderen, dan ben je al heel veel kwijt. Dus hier ging je douchen met alles erop en eraan. Apparatuur, de hele Jan de Frik, wat je bij je maakt, werd afgespoeld. Dat gebeurde hier. Als je hier 10 tot 15 minuten gedoucht had, dan mocht je op de intercom douwen en dan mocht je naar de volgende ruimte. Dan deed je alles uit wat je aan had en het ging allemaal daarin. Want achter die grote luik zit eigenlijk weer een bunkertje in de bunker. Die zeg maar heel goed afgeschermd is en daar ging dus eigenlijk het radioactieve spul allemaal in. Als je daar stond je dus in je naki. En dan mocht je weer op de intercom drukken, dan ging de deur open en dan kwam je in de tweede douche. Want met uitkleden heb je weer alles vastgehaald en de kans dat je dan weer aan je lichaam radioactiviteit draagt is heel groot. Dus dan kwam je in de tweede douche en dan ging je weer spoelen, spoelen, spoelen. Als je daar klaar was, dan ging de deur open. En dan stond er een collega die ging kijken in hoeverre dat je besmet was. Sommige mensen denken van ja, wat hebben die daar aan liggen te rommelen? Die deur die draait verkeerd om, want dan moet je omlopen om eruit te komen. Allemaal heel erg bewust gedaan. Het is namelijk geen bouwkundige fout. Maar als hier iemand geconstateerd wordt dat hij besmet is, en te horen krijgt dat hij besmet is en daarom in quarantaine moet, ontstaat paniek. En daarom zijn er ook wat deuren op deze manier erin gezet om iemand tegen te kunnen houden of om hulp te roepen. Kijk, en als ik hulp roep en een collega kom helpen, dan gaat je al naar de goede kant.
Bedenk wel, deze bunker en deze instandhoudingsploeg is nooit nodig geweest. Die bom is niet gevallen. Maar jarenlang werd er dus door deze mensen geoefend om er klaar voor te zijn als het wel zou gebeuren. Medewerkers van de PTT die volledig bepakt met maskers en apparatuur naar buiten gaan, hun opdracht uitvoeren en vervolgens terugkomen en deze hele procedure van binnenkomst doorlopen. Zodat, als het nodig is, iedereen weet wat hij moet doen. Alle denkbare scenario's werden geoefend. De luchtbehandelingsruimte, die hebben we vorige keer behandeld. Compleet met een kiezelstenen filterbak waarmee de radioactief geladen buitenlucht gefilterd kon worden. Waar ze persluchtflessen zelf kunnen vullen en in het uiterste geval met fietsen de circulatie onder de grond op gang kunnen houden. Maar de bunker heeft ook zijn eigen noodaggregaat, compleet met koelinstallatie en twee enorme dieseltanks van elk 3000 liter inhoud. Imposant om naast te staan. En de lucht daar is precies zoals je zou verwachten, bijvoorbeeld bij een tankstation. Verder beschikt de bunker over een eigen permanente watervoorraad. 9000 liter intern. En dit is allemaal backup, want de bunker is natuurlijk ook aangesloten op het normale stroomnet en het waterleidingnet van Arnhem. Maar dan wel op een speciale manier. Want als de bom valt, dan gaat de boel bewegen. En je leidingen moeten natuurlijk niet gaan breken. De bunker en de apparatuur zijn dus EMP-proof.
We gaan nu in het bunker, in de bunker. Want dit is een EMP-veilige ruimte. Bij een atoombom heb je vooral elektromechanische puls die alle elektronica vernietigt. Behalve als je hier bent en de deur goed dicht hebt gemaakt. Ik noem altijd het voorbeeld, is niet helemaal hetzelfde. Kooi van Faraday, blikseminslag op je auto, zelf zit je veilig, zolang dat je geen contact met de aarde maakt.
Dat is allemaal metaal.
Hier zit koper verwerkt en staalplaat en beton. En dat maakt ook onder de vloer een kooi van Faraday.
En om de EMP
veilig.
Op het moment dat een atoombom afgaat, dat voelt hij als een gigantisch zware aardbeving. Ik denk ongeveer schaal 6 op de Richter. Dus dat betekent echt dat hele gebouwen in de buurt plat gaan. Maar dat betekent ook dat die klap zo zwaar is dat deze bunker letterlijk door de grond kan gaan bewegen, meerdere meters. Dat hij gewoon door de grond geduwd wordt, zodat de grond er niet is. Dus alles in de bunker moet er ook tegen kunnen. Je ziet bijvoorbeeld deze kabels die binnenkomen, zitten hier aan een heel erg sterk stalen rek gemaakt. Waarom is dat? Nou, als die bunker dus door de grond verplaatst, dat die krachten die op die kabels komen, dat je die kabels wel tegen kan houden. Dus dat op het moment dus dat de bunker door de grond beweegt, dat hij de kabels meetrekt en niet afknipt.
Omdat het zoveel beweegt. Maar deze ligt eigenlijk vrij dicht aan de oppervlakte.
Nou, hij is 6 meter onder de grond.
Oh ja.
Het voornaamste aspect is dat als jij een bom hebt, de drukgolf die gaat over het land heen.
Ja.
Zolang je niet in de krater zit, krijg je wel golven door de grond heen, maar de echt verwoestende kracht is boven de grond.
Ja.
Dus je wil boven de grond, wil je dat daar niks belangrijks zit. Dus als jij, het dak van de bunker zit een meter onder de grond. Dus in principe kan dus de hele bovenkant kan er afgezaagd worden en dan is dat bunker in principe onbeschadigd.
Ja.
Dat is waar het om ging. Als jij een bom direct op de bunker gooit, is de bunker weg. Maar het ging op een bom op 500 meter afstand bovenop de telefooncentrale van PTT. Dat is waar het vanuit ging.
Ja, ja.
Als je hier een bom op gooit, is die weg.
Ja.
Ook als je de moderne maat bom op de telefooncentrale gooit, dan is heel Arnhem weg en deze bunker ook. Dus het hele concept bunker is achterhaald. Dan krijg je naast de verwoestende explosie, krijg je ook een EMP-puls. Die EMP-puls is alsof op elke kabel tegelijkertijd een bliksem inslaat. Dus je krijgt een gigantische hoeveelheid energie ook deze kabels naar binnen. Die energie moet je allemaal vanaf zien te komen. Dus deze hele ruimte is gemaakt om ook van die energie af te komen. Dus bijvoorbeeld hier aan de muur, dat zijn de EMP-filters voor alle telefoonlijnen. En die telefoonlijnen die hebben ze eigenlijk allemaal een bliksemafleider erop zetten.
Daar, in die bunker in een bunker, daar waar alle lijnen binnenkwamen, en dat nog steeds doen trouwens, zie je dus een ruimte vol hangen met draden, langs alle muren. Alsof je zelf bent gekrompen en in een elektrisch apparaat bent gevallen. Zo voel je je. Dikke kabels om je heen, ontelbaar veel gekleurde draadjes en elk draadje daarvan staat dus voor een verbinding, een communicatielijn. Nou, die worden een ruimte verder aan elkaar verbonden, of beter gezegd doorverbonden, in de telefooncentrale. En dat brengt ons weer terug bij de vrouwen. De telefonistes. Zij die geen warm water hadden in tegenstelling tot de mannen, weet je nog? Dat leerden we in de vorige aflevering van De Bunker. En toen beloofde ik je nog te laten horen waarom die vrouwen er uiteindelijk nooit zijn gekomen hier in de bunker.
Hier vind je dus ook maandverband, OB, noem het maar op. Dames zijn nooit hier geweest, maar het was een staatsbedrijf. En het was afgesproken, dus het kwam er ook. En de damestoilet was er, omdat toen de bouwtekeningen gemaakt werden, was het nog zo dat deze bunker zou gaan functioneren met dames die verbindingen deden pluggen. Die zaten niet verder in de opleiding, want die hadden als beroep telefonisten. En dat zouden ze hier in de bunker ook moeten doen. En niet in het onderhoudsprogramma aan de luchtbehandeling of naar buiten. Dus dat was een heel aparte groep.
Dus deze telefooncentrale die eigenlijk alleen maar een telefooncentrale is, waar ze alleen maar monteurs rondlopen, wat echt een mannenberoep is, zeker in de jaren 70, krijg je opeens ook telefonistes erbij, wat zeker in de jaren 70 echt een vrouwenberoep was. Dus daarom zie je dat deze bunker, dat daar een vrouwentoilet is, dat daar voor de vrouwen een ziekenboeg is, dat daar voor de vrouwen slaapzalen zijn.
Maar gaande de tijd, toen de bunker af was, toen was voortschrijdende techniek, ja, we gaan niet meer steken, kan ook gewoon elektrisch. En toen zijn de dames nooit hier geweest. Maar de bestellingen waren er wel.
Terug naar de mannen dus. De mannen die in tijden van nood boven de grond verbindingen moesten maken, dan wel herstellen. Maar hoe weet je nou als monteur waar de kabel loopt in een willekeurige straat kilometers hier vandaan? Daarvoor zou je eigenlijk kaarten moeten hebben van heel Nederland, van iedere aansluiting, toch?
De monteur die naar buiten gaat, een kaart mee moet krijgen van waar hij moet gaan graven. Want die monteur die weet niet uit zijn hoofd waar alle kabels in de omgeving in de grond liggen. En hij moet ook weten van buiten de omgeving, voor het geval dat een kabel doorgeschuimd moet worden naar een andere centrale. Dus daarom hebben we hier heel erg veel informatie op microtape en microfiche, om dus alle telefoonaansluitingen van heel Nederland hier te hebben liggen.
Eén keer in de 4 jaar kwam er een firma voorbij op de administraties van PTT. en fotografeerde alle documenten die er waren. Betreffend kabels, elektrische schema's, noem maar op.
Als je dat op papier mee wil geven, hebben we daar een PC-printer. Dat heeft niks te maken met een personal computer. Dat is echt gewoon om van deze polycarbonaat microfilm te kunnen printen naar papier. En dan kun je het op papier meegeven met de monteur van ja, je moet naar dat huis, daar ligt de kabel. Dus als je hem nodig hebt, moet je daar graven.
En die opdracht om inderdaad aan het werk te gaan, boven de grond, kreeg je in de commandopost. Daar zijn we. Daar waar die twee afwijkende manschappen zaten, weet je wel, waar we het eerder over hadden. Die twee mannen, die hadden een hele belangrijke rol in het geheel. Want zij gingen letterlijk over leven en dood.
PR3 GNX, 20 dB en een goede modulatie.
Ja, oké, okay, prima. Goedemiddag. Ik had de koolstof gekregen. Nee, ik dacht even, dat werkt niet. Want ik had begrepen dat dat station met die bunkers dat ze vandaag hier uit zouden komen. Maar ik heb ze nog niet gehoord.
We zijn hier in de commandopost. Die ruimte is bedoeld voor twee NCO-specialisten. Dat waren mannen die werden speciaal opgeleid in het Dr. Neo-laboratorium, 6 weken lang. En die hadden het dan, als ze daarmee klaar waren, afgestudeerd. Het vermogen om, als er een bom was gevallen, om dat uit te rekenen wat dat betekende. Kon je zo'n gebied in, wel of niet, bla bla bla.
Hier werd bepaald welke monteur waarin zou gaan om welke kabel te repareren. Of die monteur naar buiten zou gaan of niet. Hier werd ontvangen of dat er atoombommen ontploft waren. Wat mensen hier in de bunker daarmee moesten doen. Dus iedereen buiten deze kamer die werd me heel beperkt op de hoogte gehouden van wat er in de omgeving gebeurde. Je kreeg te horen wat jouw opdracht was en of jouw route veilig was om daar te komen. En dat was het. Dus als jij naar het noorden gestuurd werd en er werd net in het zuiden een atoombom gegooid, dan kreeg je dat niet te horen. Want jij moet naar het noorden om kabel te repareren, je hoeft niet naar het zuiden. Noord is goed.
We staan in een kantoor met bureaus, ladekasten en aan één muur een hele grote kaart van Midden-Nederland. Maar die kaart had een doorzichtige geheime plaat ervoor. Daar konden de NCO-specialisten de bom op intekenen, de windrichting en de radioactieve fallout op intekenen en berekenen. En dat alles was alleen zichtbaar met een blacklight lichtbak achter de kaart, die je dus uit kon zetten op het moment dat de manschappen binnenkwamen voor een opdracht.
Dus je kunt dus allerlei dingen kun je intekenen op de kaart en je kunt natuurlijk op je papieren op je bureau hebben liggen. Op het moment dat iemand de ruimte aanklopt, je klapt je papieren dicht, je zet het bord uit, je doet de deur open. Degene die bij de deur staat heeft geen idee wat je nou hier aan het doen bent.
Waarom houd je het geheim voor je mensen?
Omdat mensen maar een beperkte hoeveelheid informatie aankunnen. Dus de mensen die hier zaten werden er ook op uitgezocht van hoe kunnen die mensen, hoe stressbestendig zijn ze. Want op het moment dat jij weet van, mijn familie woont in Den Haag en Den Haag is weg, dan zijn die mensen misschien niet meer zo gemotiveerd om dan nog de telefoonlijn van de burgemeester van Zwolle te repareren. Dus je wil zorgen dat mensen alleen de informatie hebben die nodig is, zodat ze zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. En dat zijn allemaal concepten die komen uit het leger. Hoe zorg je ervoor dat in geval van paniek mensen zo goed mogelijk hun werk kunnen blijven doen. En dat is ook gewoon informatie achterhouden. Je krijgt alleen de informatie die jij nu nodig hebt. Niks meer, niks minder.
Need to know.
Ja.
Je kreeg je opdracht en je moest erop vertrouwen. Hè? En daarom was het ook dat we elke 14 dagen deden oefenen. Het moet een team zijn. Het vertrouwen moet er zijn. Als hij zegt dat het kan, dan moet het kunnen. En dat soort plaatjes interpreteren was niet voor iedereen weggelegd. Dus dat deed ook niet iedereen.
We lopen verder door de gang die rondom die centrale ruimte, die kantine, ligt, waar we in het begin zijn verzameld en het algemene verhaal te horen kregen. Links en rechts in die gang zijn deuren. Soms gaan we eentje naar binnen en krijgen we uitleg. Maar soms blijft ook een deur gesloten. En dat gaat uiteindelijk bij mij knagen. Maar goed, eerst naar het museum. Dat is een ruimte vol met PTT-kleding, PTT-apparatuur en de gekste PTT-dingen tot het beroemde tentje dat je vroeger wel eens boven de grond zag staan, waaronder dan een man een gat aan het graven was om bij die bewuste kabel te komen.
Ja, om die oefening te kunnen doen, moet ook in de bunker geoefend worden van hoe oefen je nou dat er brand is in de gang? Hoe oefen je nou dat een van de ruimtes niet beschikbaar is? Nou, er werden bijvoorbeeld borden geschilderd met vlammetjes erop van hier is nu brand. Ja, Het brand is allemaal leuk en aardig. Maar als jij een bordje neerzet dat er ergens brand is, dan loop je een ruimte in, je doet het licht aan. Oh shit, hier is blijkbaar brand. Licht eruit, die gaat weer weg. Ja, we moeten eigenlijk eens hebben dat je meteen door hebt dat onder de brandoefening valt. Dus een paar van die hobbyisten die zijn de schuur in geklommen. En die hebben een hele mooie knetterkast gemaakt. En die knetterkast die doet dus een beetje alsof een vuurtje is.
Nou, dan werd je op pad gestuurd. Dan kwam je in het gebouw, niks aan de hand. Je ging naar de tweede verdieping, want daar zat de telexruimte. En dan stond je voor de deur. Nou, die was niet besmet. Want ik kan er zo niet in. Ik moet eerst voorzorgsmaatregelen treffen. Nou, had je dat gedaan, bescherm de kleding aan, perslug op, noem maar op. Maak je de deur open, stonden de vlammen. Ja, dan moet ik eerst brand gaan blussen. Dus dat is oefenmateriaal om zeg maar iets te simuleren om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen.
Ja? Oefen auto-injectors tegen zenuwgas.
Ja, oefen. Antrodopine noemen ze dat. Dat kun je. Ja. Hij is de ziekenhuisman.
Degenen die in dienst hebben gezeten, zijn hier nog mensen die in dienst hebben gezeten?
Ja, 71.
Die had je dus aan de zijkant van je broek zitten.
Juist.
En die had je bij je. Voor als er zenuwgas werd gebruikt, dan kon je die dus bij jou of bij jouw maatje.
ZHKH, zelfhulp en kameraden.
Ja, ja.
Eerst jezelf.
Ja. Atropine zat erin. En dan kon je dat gewoon toedienen. Dan had je dus geen arts voor nodig, dat kon je dus zelf doen.
Precies. En dat werkte tegen dat zenuwgas?
Ja, uiteindelijk zijn met alle bijwerkingen dat jij dus niks meer kan doen.
Uiteindelijk zenuwgas, als jij daar, dan kun je geen geweer bedienen. Uiteindelijk onderdrukte dat dus zeg maar het zenuwgas.
Je hoort hem al, dit is de medische man. Hij is de vrijwilliger die de ziekenboeg heeft ingericht. Compleet met de modernste ECG-apparatuur zoals een ziekenboeg nu zou zijn in een bunker. Maar ook met de handleidingen en medisch gereedschap van toen. En de ziekenboeg was de enige ruimte die ook van buitenaf op slot gedaan kon worden.
En dan wil je niet hebben dat hij eruit gaat. Dus je kon vanaf de buitenkant kon afsluiten. Dus zat gewoon opgesloten. Je kwam er dus niet uit, je mocht er niet uit. Dus over alles is nagedacht. In deze fase is het dus ook zo. Als er dus, soms moet je omsluiten. Ja, kan niet anders. Het andere belang gaat voor. Dan heb je pech. Onderzeeër vind ik ook altijd een goed voorbeeld. Soms gaan verzuipen de mensen gewoon in een onderzeeboot. Omdat het anders niet te redden is. Anders ga je allemaal.
Dan moet je in de torpedobuis stoppen en dan naar buiten knallen.
Ja, maar ja.
Volgens mij kijk je heel veel verder.
Maar soms moet je een afweging maken. Ja, dan gaat er iemand toch maar dood. En je ziet het in stapelbed, want het kan natuurlijk niet anders. Degenen die het slechtste eraan toe zijn, die komen beneden te liggen. Hier de iets betere. En degene die een beetje griep heeft, die leggen gewoon maar boven. De mensen moesten zichzelf maar zien te redden als ze een snee hadden. De artsen die waren in het ziekenhuis bezig, die hadden ook geen tijd voor jou. Dus uiteindelijk moesten zij een EHBO-cursus moesten zij ook volgen intern. En daar stond alles beschreven wat zij allemaal moesten doen en moeten kunnen. En ze moesten elkaar maar ook een beetje helpen. En dat was echt basic. Ze hadden ook bepaalde medicijnen hadden ze hier liggen. En daar moesten ze het eigenlijk ook mee zien te doen. Dus niet zo gauw zitten te piepen en naar een huisarts. Nee, dat is het.
In aflevering 6 is de rondleiding afgelopen. Maar niet voordat we in de slaapzaal leren.
Nou, dus je identiteit legde die hier af.
En dan die oefeningen. Boven de grond. Die waren altijd 's nachts.
Ze mochten het al weten, maar je kon het niet uitleggen.
En misschien heb je zijn stem al herkend in deze podcast. In de afgelopen afleveringen hoorde je hem af en toe voorbij komen. Henny Huisman. Wat heeft Henny in vredesnaam te zoeken in een podcast over een Arnhemse bunker uit de Koude Oorlog?
Het Henny Huisman-syndroom. En wat is dat? Dat is narigheid. Dat is als iets waar rook uitkomt, iets wat mislukt of wat dan ook.
Doet dat pijn?
Nee, ik ben er hartstikke trots op.
Dat hoor je de volgende keer. Dit was de 5e aflevering van De Bunker. Een podcast gemaakt door mij, Frank van Dijk. En met muzikale vormgeving van Bas Nijhoff en Marijn Wouda. Vind je het een leuk verhaal? Abonneer je dan op deze podcast. Dan hoef je niks te missen van nieuwe afleveringen. En vertel anderen er ook over, bijvoorbeeld op de sociale media. Wat ik echt zou waarderen is als je mij een goede recensie geeft in jouw podcast-app. Dat maakt het makkelijker voor anderen om de bunker te vinden. Dankjewel voor het luisteren. En meer informatie vind je op mijn site podcastdebunker.nl. Daar staan ook de andere afleveringen. Maar je vindt het ook in je eigen podcast-app. Ben je er nog? Mooi. Want ik heb misschien iets leuks. Op mijn site podcastdebunker.nl en in de show notes van deze podcastaflevering vind je een extra link. En via die link kun jij je opgeven voor een rondleiding. Speciaal voor luisteraars van De Bunker komt er de gelegenheid om zelf een kijkje te nemen en dus te zien wat je net hebt gehoord. Het zal je misschien al duidelijk zijn geworden, en anders zeg ik het gewoon nu, deze bunker is niet elk weekend voor Jan en alleman vrij te bezoeken. Dus een harde belofte van of en wanneer dit gaat plaatsvinden, kan ik niet geven. Maar als je interesse hebt en geduld, klik dan op de link. En anders, tot de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren.